En het thema van het woord is volgen in gehoorzaamheid. Nou, in hoofdstuk 14 van Johannes bereidt Jezus zijn discipelen, zijn leerlingen, voor op zijn aanstaande vertrek. En dat gaat hij niet over zijn dood. Ook al is dat natuurlijk ook een dramatische gebeurtenis voor hen. Maar het gaat hier over de hemelvaart. God de Zoon, Jezus zelf, zal terugkeren naar God de Vader. Maar het betekent ook dat hij zijn leerlingen zal achterlaten. En om ze te troosten en te bemoedigen, zegt Jezus ook tegen ze dat hij op een gegeven moment zal terugkeren. Hij zal terugkeren voor zijn volgelingen om hen met hem mee te nemen naar de plaats waar hij naartoe zal gaan. En als Jezus deze woorden uitspreekt, richt hij zich op dat moment rechtstreeks tot de 11 discipelen. Maar deze woorden gelden niet alleen voor de 11 discipelen, maar voor alle volgelingen van Jezus door alle tijden heen en van alle plaatsen. Alleen zij zijn zijn directe toehoorders op dat moment. En eigenlijk, hoewel Jezus dit met zijn discipelen deelt, snappen ze eigenlijk niet echt wat hij bedoelt. Want als Jezus tegen hen zegt, waar ik naartoe ga, daarheen weten jullie de weg. Dan zegt Thomas, Heer, wij weten niet waar we naartoe gaan, hoe weten we dan de weg? Dus eigenlijk begrepen zijn discipelen niet echt wat Jezus hen probeerde duidelijk te maken. Maar daarop volgt dan een antwoord van Jezus en dat is een heel bekend antwoord. Dat staat in vers 6 van Johannes hoofdstuk 14. En Jezus zegt daar, Jezus zei tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Eigenlijk nogal opmerkelijke uitspraken die Jezus hier doet. Als je alleen al kijkt naar het eerste wat hij zegt, ik ben de weg, is een vrij aparte uitspraak. Ik denk dat als iemand mij zou willen leren kennen en aan mij vraagt wie ik ben, en ik zou zeggen, ik ben de weg, of ik ben een weg, dan denk ik dat dat gesprek niet al te lang gaat voortduren. Want dan denk je ook, met wie heb ik nu weer te maken? Maar ja, Jezus zegt dat hier wel. Hij zegt, ik ben de weg. En wat bedoelt hij hier dan mee? Nou, daarvoor moeten we eigenlijk eerst gaan nadenken, wat is een weg of wat doet een weg? Nou, een weg is een pad dat je kunt volgen dat leidt naar een bestemming. En de bestemming van deze weg, die vinden we aan het einde van dit vers, waar Jezus zegt, niemand kan tot de Vader komen dan door mij. Dus in dit geval is de bestemming Gods tegenwoordigheid, om dicht bij God te kunnen komen. En Jezus verklaart hier dus dat hij de weg is, de enige die naar de Vader leidt. Dus, als wij bij God terecht willen komen, dan moeten we Jezus volgen. En dat moeten we blijven doen totdat we onze bestemming hebben bereikt. Nou, uiteraard is Jezus niet een fysieke weg. En dat betekent dat wij niet letterlijk achter hem aan kunnen lopen. Maar geestelijk gezien kan dit wel. Wij kunnen Jezus volgen door hem te gehoorzamen. Door zijn wil te doen. En daarvoor kunnen wij ons richten op zijn onderwijs. Maar we kunnen ook kijken naar zijn leven en leren van zijn voorbeeld in de praktijk. Want Jezus, al het onderwijs en alle instructies die hij meegeeft, die brengt hij zelf ook in de praktijk. Hij doet het zelf ook. Dus wij kunnen kijken naar het leven van Jezus. Hoe ging hij met mensen om? Hoe ging hij met bepaalde situaties om? Wat deed hij of wat deed hij juist niet? En van dat voorbeeld mogen wij leren en wij mogen dat voorbeeld navolgen. Maar we kunnen ons dus ook richten op zijn onderwijs. De geboden, de instructies, de opdrachten van Jezus, dat zijn leefregels voor zijn volgelingen. Door dat te doen, door daarnaar te handelen, volgen we de enige weg die ons uiteindelijk leidt naar God en naar zijn koninkrijk. En in Matteüs 7, vers 13 en 14, daar vertelt Jezus nog iets meer over deze weg. Hij zegt daar het volgende. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor ingaan. Want eng is de poort en smal de weg die ten leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Nou, de weg die ten leven leidt, dat is dezelfde als de weg naar Gods koninkrijk. En wat Jezus ons hier duidelijk maakt, is dat het een smalle weg is. Of met andere woorden, het is niet een makkelijke, maar een moeilijke weg om te gaan. Want Jezus verwacht dat zijn volgelingen zijn leefregels toepassen. En die leefregels van Jezus, die zijn niet mals. Neem alleen bijvoorbeeld zijn onderwijs in Lucas hoofdstuk 6, vers 27 tot en met 38. Ik wil dat nu niet helemaal gaan behandelen. Maar als wij Jezus willen volgen en zijn wil willen doen, moeten we dus kijken naar al zijn onderwijs. En het onderwijs in dit hoofdstuk, dat is behoorlijk pittig. Dus we gaan nu niet alles behandelen, maar ik wil er wel twee stukjes uithalen. En dat is Lucas 6, vers 27 en 28. Daar zegt Jezus: maar tot u die mij hoort, zeg ik, hebt uw vijanden lief. Doet wel degenen die u haten. Zegent wie u vervloeken. Bid voor wie u smadelijk behandelen. Nou, als dit het enige is wat Jezus van zijn volgelingen zou verwachten, dan denk ik dat we daar onze hand al aan vol hebben. Goed omgaan met de mensen die juist heel erg vervelend zijn, of heel erg slecht zijn, of arrogant. Maar Jezus wil dat wij ze op een hele andere manier behandelen dan dat wij gewend zijn. En het andere stukje wat ik wil meenemen is vers 37 en 38a. Daar zegt Jezus: en oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden. Laat los en gij zult losgelaten worden. Geeft en u zal gegeven worden. Nou, deze woorden, ik denk dat voor de meeste mensen, zo niet voor iedereen, het bijna chockerende woorden zijn van Jezus. Dit is wat hij verwacht van zijn volgelingen, dat ze dit zullen doen. Maar voor ons is dit zo vreemd, zo onnatuurlijk. Het gaat zo in tegen wat wij hebben geleerd, al dan niet bewust. En de reden dat wat Jezus van ons vraagt voor ons zo vreemd overkomt soms, is omdat dat wij door de wereld waarin wij leven in een vorm zijn gedrukt. Ons denken, onze manier van denken is dusdanig beïnvloed en misschien wel vervormd en misvormd, dat Gods logische principes voor ons niet meer logisch, maar vreemd aandoen. En in eerste instantie onnatuurlijk aanvoelt wat hij van ons vraagt. En daarom zegt Paulus ook dat wij moeten veranderen doordat we anders gaan leren denken. Hij zegt: en word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word hervormd door de vernieuwing van uw denken, omdat u mag erkennen wat de wil van God is. Het goede, het welgevallige en het volkomene. Romeinen 12, vers 2. Maar eigenlijk denk ik dat je het eerste woordje wordt beter kunt vervangen door het woordje blijf. En dan krijg je dit. En blijf niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word hervormd door de vernieuwing van uw denken. Omdat u mag herkennen wat de wil van God is. Het goede, het welgevallige en het volkomene. En een sleutel wat ons kan helpen om meer voor Gods manier te gaan, meer ervoor te gaan om te doen wat Jezus van ons vraagt, is door ons te voeden met zijn woord en toe te passen wat we daaruit leren. Want pas als we dat gaan doen, dan gaan we ervaren hoe dat werkt en of het werkt. En juist dit leent zich heel goed voor geloof. Juist En je mag het ook letterlijk tegen Jezus zo zeggen als je bidt. Heer, ik snap niet waarom u wilt dat ik op deze manier reageer. Ik begrijp eigenlijk niet waarom dit volgens u de beste manier is. Maar ik vertrouw erop dat u weet wat het beste is. En daarom wil ik het toch doen. Ook al snap ik zelf niet waarom het dit nou op die manier moet. En dat is nou precies geloof. Handelen in vertrouwen. In vertrouwen op Jezus. Niet eens zozeer op de principes dat je denkt, ik snap waarom het zo werkt. Maar ik vertrouw Jezus. Ik vertrouw dat Hij weet wat het beste is. En daarom doe ik het. Daarom ga ik ervoor. Nou, als ik dit zo met jullie deel, dan denk ik dat het allemaal best logisch overkomt. En misschien wel dat je denkt, ja, dit is vanzelfsprekend. Maar in de praktijk is dat toch een ander verhaal. En kan het een hele strijd zijn om je denken te veranderen. Om anders te gaan denken. Want als wij gaan doen wat Jezus zegt, we kiezen ervoor om het te doen en we volharden daarin. Want ook dat is belangrijk, dat we niet eventjes gaan doen wat Hij zegt. En dan ophouden als we niet heel snel resultaat zien. Als je Jezus wil volgen, als je een weg wilt volgen, naar welke bestemming dan ook, ben je er niet door een paar stappen te zetten. Je moet die hele weg afleggen. En als wij Gods wil willen doen, Jezus wil willen doen, iedere keer wanneer wij naar Hem luisteren, doen wat naar zijn wil is, is alsof je een stap zet op de weg achter Hem aan. En dat moeten we blijven doen. Zo volgen we Jezus, door gehoorzaamheid. En zo kan Hij ons leiden naar God. Naar de Vader, naar verzoening met Hem. Dus dat is ook belangrijk, dat we niet eventjes doen wat Hij vraagt en afhaken als we niet meteen resultaat zien, maar dat we ook volharden. En als we dat doen, als we ervoor kiezen om zijn wil te doen en we houden vol, we gaan door, dan zullen we uiteindelijk echt zelf gaan ontdekken en ervaren dat Gods weg inderdaad de beste is. En op die manier gaat die waarheid voor ons leven. Omdat we het zelf hebben ervaren. En dat gaat het makkelijker en natuurlijker maken om in het vervolg te kiezen voor wat God zegt en wat Hij vraagt. Maar dat is dus een strijd. Om dat denken te gaan veranderen. Om Gods denken jouw denken te maken. Bovendien hebben we ook nog eens een tegenstander die ons door leugens en misleiding wil vasthouden in negatieve patronen en denk- en levensstijlen. En ik wil nu graag met u lezen uit Romeinen hoofdstuk 6. En ik ga dat vandaag doen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Want eerlijk gezegd vind ik Romeinen best een pittige Bijbelboek. En dat geldt ook voor dit hoofdstuk. Dus het kan ook geen kwaad om het nog eens een paar keer zelf door te nemen thuis, want er staat ontzettend veel in. En niet alles is direct heel goed te snappen, maar als je het vaker herhaalt en er meer mee bezig bent, ga je er ook meer van meekrijgen. We gaan het hele hoofdstuk lezen. Romeinen hoofdstuk 6. Paulus schrijft: betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtensvrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, omdat we weten dat Christus, nu hij opgewekt is uit de dood, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Door zijn sterven is hij voor eens en altijd dood voor de zonde. En nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet ook u uzelf zien. Dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan. Geef niet toe aan uw begeerten. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar juist in dienst van God, als levenden die uit de dood zijn opgewekt. Stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade. Betekent dit nu dat we vrijheid mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet. Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood. Wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. U was slaven van de zonde, maar God zij gedankt, nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd. En bevrijd van de zonde bent u onderworpen aan de gerechtigheid. Ik gebruik dit soort menselijke termen omdat u zwakke mensen bent. Zoals u zich ooit in dienst stelde van de zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven. Toen u nog slaven van de zonde was, was u niet gebonden aan de gerechtigheid. Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt, want ze leiden tot de dood. Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u een leven in heiligheid en uiteindelijk het eeuwige leven. Het loon van de zonde is de dood, maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. Nou, we weten dat wij niet gered kunnen worden, niet bij God kunnen komen door eigen goede werken of verdiensten. Wij kunnen alleen bij God komen door genade. En onze Heer, Jezus Christus, heeft daar op geweldige wijze in voorzien. Hij heeft de prijs betaald en de weg voor ons vrijgemaakt om terug te kunnen keren naar God. En zo zou je kunnen stellen dat de genade van Jezus onze zonde en de negatieve gevolgen ervan opheft en onze tekortkomingen teniet doet. Maar dat betekent niet dat we maar kunnen door blijven gaan met zondigen. Alsof het niets meer uitmaakt nu er toch genade is. Alleen al in dit hoofdstuk wordt dat meerdere keren nadrukkelijk aangegeven dat het niet de bedoeling is om door te blijven gaan met de zonde. En dat is ook logisch. Want alleen Jezus kan ons terugleiden naar God de Vader. Maar wij kunnen Jezus alleen volgen door hem te gehoorzamen. En dus niet door te zondigen, want zonde is nou juist ongehoorzaamheid naar God toe, opstandigheid naar hem toe. Dus dat is waar wij ons naar moeten uitstrekken, om Jezus wil te doen. En als wij niet dat verlangen hebben om zijn wil te doen, als we niet eens de intentie hebben om te doen wat hij van ons vraagt, dan kun je jezelf afvragen of je wel een volgeling van hem bent. En eigenlijk betwijfel ik dat als je niet eens het verlangen hebt om zijn wil te doen. En Jezus verwacht een serieuze en toegewijde houding van zijn volgelingen. En terecht, zou ik zeggen. En nogmaals, door genade zijn we behouden. Daardoor worden wij verlost van onze zondeschuld. Maar we moeten ook stoppen met zondigen en God gaan gehoorzamen. Daar moeten we ons naar uitstrekken. Maar als we eerlijk zijn, weten we ook dat we er allemaal in tekort schieten. En dat geldt ook absoluut voor mij. Ik mag hier niet de dienst leiden of een preek doen omdat ik beter ben dan iemand anders. Of omdat ik geen zonde meer heb. Nee, het is door genade van God. En allemaal schieten we daarin tekort. Zelfs na onze bekering schieten we toch tekort om volledig en altijd Gods wil te doen. En er zijn twee logische verklaringen voor. Ten eerste is wat Jezus van zijn leerlingen vraagt, van zijn volgelingen, pittig. We hebben maar twee stukjes behandeld van zijn onderwijs. Maar alleen daar al hebben we ons handen vol aan om dat überhaupt op te brengen. Dus dat maakt het al niet makkelijk om het te doen. Daarom is die weg ook smal. Het tweede is dat we allemaal te maken hebben met zwakheid. Zwakheden in ons leven. En ik zou een zwakheid als volgt willen uitleggen. Een zwakheid is gedrag waarin je de gezonde grens overschrijdt. En dan heb ik het over de gezonde grens van God. Dus nogmaals, een zwakheid is gedrag waarin we de gezonde grens van God overschrijden. Het is iets waar je niet aan hoeft toe te geven, maar waar je makkelijk wel aan toegeeft. En waar het moeilijk is om er weerstand aan te bieden en om ervan los te komen. En dit kan werkelijk van alles zijn en per persoon verschillen. Om een paar simpele voorbeelden vanuit de Bijbel aan te halen. De Bijbel verbiedt niet het gebruik van alcohol. Dus je mag best iets drinken waar alcohol in zit. Zo zie je bijvoorbeeld ook dat Paulus zelfs het advies geeft aan Timotheus om af en toe wat wijn te drinken, omdat dat goed zou zijn voor zijn gezondheid. Maar de Bijbel is wel heel duidelijk dat dronkenschap niet de bedoeling is. En hoe kan je dronken worden? Door te veel alcohol te drinken. En dit geldt trouwens ook voor eten. We hebben eten nodig om ons lichaam te voeden, om gezond te blijven. En we mogen ook genieten van het eten. Het mag lekker smaken. En af en toe mag je ook eens uitpakken met een feest. Maar het is niet de bedoeling dat je voortdurend iedere dag weer een leven van overdaad leeft. En maar blijft snoepen en maar blijft uitpakken. Dan gaat het zijn gezonde grens weer voorbij. Maar het geldt niet alleen voor dingen die we letterlijk in de Bijbel terugvinden. Het geldt ook voor zaken die we niet in de Bijbel tegenkomen. Zo heb ik in de Bijbel tenminste nog niks kunnen vinden over het spelen van een computerspelletje. Of iets anders met je computer. Er staat nergens in dat het niet mag. Er staat ook niet dat het wel mag. Maar we mogen onze hersenen gebruiken en de andere voorbeelden die we wel vanuit de Bijbel meekrijgen. En dus kun je tot de conclusie komen, ja, je mag best een computerspelletje spelen of iets anders met de computer doen ter ontspanning. Maar ook daar moet je oppassen dat je niet doorslaat en er te veel tijd aan besteedt, te veel geld of te veel aandacht. En zo zie je dus ook dat een zwakheid van alles en nog wat kan zijn. Het geldt voor ons allemaal. En het gedrag zelf hoeft op zich dus niet zondig te zijn. Alleen, hoeveel tijd besteed je eraan? Hoeveel aandacht krijgt het? En daarin gaan we vaak te ver met die zwakheden. Dat het te belangrijk voor ons wordt. En dat we daar toch soms aan toegeven, ook na onze bekering. Maar gelukkig is daar dus Gods genade. Hij weet dat we zwak zijn. Hij weet dat we tekortschieten. Maar als wij spijt hebben en we belijden het aan hem, dan is hij getrouw om ons te vergeven. Alleen, we moeten ervoor gaan. We moeten ervoor blijven gaan om zijn wil te doen. En we kunnen geestelijk volwassener worden. We kunnen de vrucht van zelfbeheersing verder ontwikkelen. En daardoor meer en meer leren om weerstand te bieden aan die zwakheden in ons leven. Dat is mogelijk. Maar we moeten ook cruciale waarheden vanuit het woord tot ons gaan nemen. En dat gaan we zo direct ook doen. Maar eerst nog even een kort voorbeeldje, wat we later gaan gebruiken. En een leuke oefening misschien voor thuis. Vroeger, toen ik nog een tiener was, had ik ook een krantenwijk. En in een normale week betekende dat dat ik 2 keer moest bezorgen. Op woensdag de Diemen Courant en op maandag reclamefolders. En die reclamefolders die kon ik zaterdag al gaan ophalen, want die moest ik eerst samenvouwen. Soms had ik mazzel, dan waren het maar een paar van een paar bedrijven. Dan had je er 4 of 5. Maar soms had je er 10 of 9, die moest ik eerst samenvouwen. Daar maakte ik dan een stapel van en die nam ik mee met mijn fiets op maandag dan om ze te gaan bezorgen. En ik nam altijd een stapel voor een heel blok op mijn arm. En mijn arm hield ik altijd zo om die folders tegen te houden. Dat ze er niet van af zouden glijden. Maar ik moest best wat kracht voor zetten. Spanning leveren om op deze manier en die folders te dragen en tegen te houden. En hoe meer folders ik moest samenbundelen, hoe zwaarder die stapel op mijn schouder werd, of op mijn arm werd. En ik weet nog een keertje dat ik moest rondlopen en dat inderdaad wel moeite kostte om alles te bezorgen. Maar na afloop was ik klaar, was die stapel verdwenen en mijn arm ontspande, maar ik ging toch automatisch weer terug naar deze beweging. Een heel apart fenomeen. En als je het eens wilt ervaren, heb ik een leuke oefening voor je voor thuis. Je kunt thuis in een deuropening gaan staan, niet zo eentje als hier, dat is te breed. En dan met je armen naar buiten duwen, dus tegen de zijkanten van de deurposten aan. En dan wel een beetje kracht zetten als je dat doet. En doe dat dan een minuut lang met beide armen. Stap daarna uit die deuropening en ontspan je armen. En je zal merken dat je arm automatisch omhoog gaat. Een heel grappig effect. En we komen er straks nog even op terug. Maar wat ik eerder al zei is, ons denken is heel erg belangrijk. Want vanuit ons denken wordt ons gedrag en onze houding bepaald en beïnvloed. En daarom moet ons denken ook worden vernieuwd. Het oude denken, de leugens, die moeten worden vervangen door de waarheid van Gods woord. En de waarheid, die kan ons vrijmaken van negatieve patronen. En één zo'n cruciale waarheid, die vinden we in hoofdstuk 6. In vers 17 en 18, waar staat: u was slaven van de zonde. Maar, God zij gedankt, nu gehoorzaamt u van ganse harte de leer waar u zich aan hebt toevertrouwd. En, bevrijd van de zonde, bent u onderworpen aan de gerechtigheid. Ik herhaal het nog één keertje. U was slaven van de zonde. Maar, God zij gedankt, nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waar u zich aan hebt toevertrouwd. En, bevrijd van de zonde, bent u onderworpen aan de gerechtigheid. Voordat wij bij Jezus hoorden, waren wij een slaaf van de zonde. En in die situatie konden we haast niet anders dan toegeven aan onze zwakheden. In feite overheersten de zwakheden en de zonde ons leven en bepaalden wat wij deden. Maar door het werk wat Jezus heeft gebracht, het offer wat hij heeft gebracht, de prijs die hij betaalde en door ons geloof, ons vertrouwen in hem en de keuze om hem aan te nemen als onze redder, onze verlosser en als onze Heer, daardoor zijn wij vrijgekocht van de zonde. En wij zijn niet langer een slaaf van de zonde. En vanaf dat moment kan het wel anders. Alleen, vaak zie je toch nog, ook in het leven van christenen en misschien ook van je eigen leven, dat je toch nog vastzit aan oud gedrag en aan oude patronen. En dat je toch nog dingen doet die er eigenlijk niet meer bij horen. Zelfs op zo'n manier dat je misschien denkt, ben ik dan toch nog slaaf van de zonde, want ik zondig nog steeds. Hoe kan dat? Maar we mogen beseffen, als we bij Jezus horen, dan zijn wij geen slaaf meer van de zonde. Dat is de waarheid. En denk nog even terug aan mijn reclamefolders. Toen ik die enorme stapel en dat enorme gewicht op mijn arm had, moest ik echt inspanning leveren om het te kunnen dragen. Maar toen ik alles had bezorgd en ik was van die stapel af, bewoog mijn arm zich toch weer terug in die positie. En zo is dat ook bij ons, christenen. We zijn door Jezus vrijgemaakt als slaaf van de zonde. En dat betekent dat we zijn verlost van de zondelast. Die weegt niet meer op onze arm. Maar dat oude patroon zit er toch nog in. We keren toch nog terug naar ons oude gedrag, onze oude manier van denken. En dat terwijl we zijn verlost van die last. Dus, we moeten dat oude denken aanpakken. We zijn verlost van die zondelast, dus we hoeven niet meer volgens de oude patronen en volgens de oude manieren van denken te handelen. En daar mogen we aan gaan werken om dat te veranderen. En dat kan, omdat we geen slaaf meer van de zonde zijn. We zijn vrijgemaakt. En wij kunnen daarvoor gaan met de hulp van de Heilige Geest. Met de hulp van Gods woord, de Bijbel. En eventueel ook met hulp van broeders of zusters. Want sommige zaken zijn pittig om alleen te doen. En als je dan een broeder of een zuster hebt die je kunt vertrouwen, met wie je dingen kunt delen, dan kun je je krachten bundelen om samen ervoor te gaan en iets te veranderen. Maar ook heel cruciaal is dus dat je het zelf wilt. Dat je er zelf voor wilt gaan. En dat kunnen we dus doen door te gaan doen wat Jezus zegt. Zelfs als we niet begrijpen waarom dat het beste is, maar dat we vanuit vertrouwen en geloof zeggen: Heer, u zegt het en daar wil ik het toch doen. Daar wil ik voor uw manier gaan. En hoe meer we dat doen en met hulp van al die dingen die ik net noemde, gaan wij veranderen. Gaan we dat oude gedrag en het oude manier van doen loslaten. En gaan we leven zoals we zijn, namelijk vrij van de zonde. Dan gaan we in een nieuwe stijl leven. En weet je, misschien ga je nog wel eens struikelen. Sterk nog, ik denk dat je nog wel eens gaat vallen. En dat je toch weer in de fout gaat. Maar als dat gebeurt, dan blijf je niet liggen. Dan sta je op, je beleidt het en je gaat opnieuw verder om Gods wil weer te doen. Zelfs al struikel je direct weer, sta je weer op. Het is belangrijk dat we vooral beseffen dat we niet lichtvaardig met zonde moeten omgaan. Want de zonde heeft ons grootste probleem veroorzaakt. De scheiding met God. Maar dankzij Jezus is er een weg terug naar hem. En die weg terug is hem volgen door gehoorzaamheid. Dus neem het niet lichtvaardig op, de zonde. Denk niet, er is genade, dus het maakt niet meer uit wat ik doe. Het maakt wel uit, want we kunnen Jezus alleen volgen door hem te gehoorzamen. Maar als we in de fout gaan, ga niet bij de pakken neerzitten. Want we worden niet gered door onze goede werken, maar door genade. Door het volbrachte werk van Jezus. Het enige wat belangrijk is dat wij hem blijven volgen. Dat wij hem volgen totdat we het koninkrijk van God zullen beërven. En dan is onze overwinning definitief. Dan eindigt onze strijd en mogen wij die heerlijkheid met hem doorbrengen. Maar laten we hem serieus dienen. Laten we hem serieus volgen. Want dat verwacht hij van ons en dat is ook het beste voor ons. Amen.